Welkom bij dit webinar van de Inspectie van het Onderwijs. Een webinar speciaal voor bestuurders en verantwoordelijken in het onderwijs in de mbo-sector. Mijn naam is Huub Willekens, ik ben strategisch inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs en voor het komende uur uw gastheer. Wat hebben wij voor u het komende uur in petto? Als eerste een kennismaking met de nieuwe directeur middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, mevrouw Annelies Opstraat. Daarna hebben we als onderwerp steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken. Die bespreek ik met Karin Steiger. En daarna bespreek ik drie stelselonderzoeken die we in 2024 gepland zijn. De eerste is pijlrekenen, bespreek ik met Sanneke Schouwstra. En vervolgens innovatieve vormen van beroepspraktijkvorming en fusies in het mbo. En die bespreek ik met Femke Stoutjesdijk. Al met al een gevarieerd programma voor het komende uur. Wel gezegd, het is een webinar, maar het is geen eenrichtingsverkeer. We hebben hier een chat met een team van inspecteurs die bereid is om uw vragen te beantwoorden, uw opmerkingen te noteren. Maak daar ook gebruik van. Het is voor ons heel prettig om te weten wat er ten aanzien van de onderwerpen leeft bij jullie. Veel gestelde en interessante vragen die zullen we ook nog live aan de gasten voorleggen. En we kijken dan ook uit naar veel reacties. Dus maak gerust gebruik van de chat. Ook goed om te zeggen dat na afloop van het webinar alle vragen en antwoorden via de website van de inspectie beschikbaar worden gesteld. En dat geldt ook voor het webinar. Het webinar wordt opgenomen, zodat u het later nog eens een keer rustig terug kunt kijken. Of dat collega's die momenteel niet aanwezig kunnen zijn, het webinar ook nog kunnen volgen. Dat gezegd hebben, het is tijd voor onze eerste gast. Annelies Opstraten, welkom.
Hallo.
Annelies, je bent de nieuwe directeur middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. En volgens mij was je hiervoor ook al directeur van juridische zaken. En je bent ook al tijdelijk directeur geweest van beleidsondersteuning en innovatie.
Verschillende dingen gedaan.
Ja. Allround directeur.
Ja.
Maar dan nu bij mbo en HO.
Ja.
Wat betekent mbo en HO voor jou?
Ja, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn toch wel een rode draad in alle functies die ik heb mogen vervullen. En het mbo is een prachtige sector met zijn diversiteit aan studenten, opleidingen en een mooie opgaves die er liggen. Dus ik ben blij dat ik daar nu mijn steentje weer aan mag bijdragen.
Wat zie je voor opgaves in het mbo?
Nou ja, laat staan dat er in ieder geval heel veel goed gaat. Maar er blijven altijd uitdagingen. Ik ben ook wel van de school, het kan altijd beter. Mm-hmm. En de opgaves die er nu liggen is de aansluiting onderwijs-arbeidmarkt. Stages, onderwijskwaliteit zelf natuurlijk, maar ook de governance, flexibilisering, genoeg te doen, denk ik.
Oké, en wat vraagt dat dan van de inspectie voor mezelf?
Nou ja, wij willen ook ons steentje bijdragen. Wij willen ook effectief toezicht voor beter onderwijs. En dat kan op verschillende manieren. We kijken in het stelsel wat er aan de hand is, wat voor dilemma's zien we. En dan kijken we welke interventie het meest passend is. En dat is soms een conferentie, soms een specifiek instellingsonderzoek. Een ronde tafel, kan van alles zijn.
Dus heel divers.
Heel divers.
Een heel diverse aanpak.
Ja,
het webinar, we hebben tijdens de voorbereiding van het webinar, Annelies, toen zei je al dat je blij bent met dit medium voor de sector. Waarom dit webinar?
Nou ja, dit is ook zo'n interventie waarbij je gewoon heel veel collega's in het veld kunt bereiken. Je kan snel informatie overbrengen. Het is daarna ook nog te zien, achteraf terug te luisteren, zoals je ook zei. Dus ik denk dat het een snelle manier is om met elkaar weer een steentje bij te dragen.
Oké. Ja, en er zijn een aantal onderwerpen. Waarom deze onderwerpen?
Nou ja, het gaat vooral over het jaarwerkplan van de inspectie. Dat is heel veel. Dat gaat over alle sectoren. Hier specifiek gaan we in op wat het voor het mbo betekent. En daar, ook dat kunnen we niet allemaal benoemen en zullen we ook specifiek in zijn. Maar de meest relevante komt in ieder geval dit uur aan de orde.
Ja, mooi, mooi. Er is laatst een nieuwsbrief verzonden. Misschien wil ik toch nog even met je ingaan op die laatst verzonden nieuwsbrief. Daar staat een opmerkelijke boodschap in over de loskoppeling van steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken en het vierjaarlijks onderzoek. Straks meer over die SKO's. Maar kun je iets over die loskoppeling vertellen?
Ja, kijk, het steekproefgewijze kwaliteitsonderzoeken hebben we ingevoerd omdat we meer zicht willen krijgen ook op wat er in de opleidingen gebeurt. En we willen dat eigenlijk op een efficiënte manier doen. En we dachten, we gaan dat koppelen aan de vierjaarlijkse onderzoeken. We hebben als inspectie een hele grote hoeveelheid werk in het jaarwerkplan staan. En we hebben met elkaar gekeken, kunnen we met de capaciteit die we nu hebben, deze onderzoeken en alles wat in het jaarwerkplan staat ook aan. Daar hebben we in moeten prioriteren. En toen hebben we gezegd, dan gaan we een aantal vierjaarlijkse onderzoeken niet doen. En dat betekent dat we dus ook onze steekproefgewijze kwaliteitsonderzoeken niet meer willen koppelen aan de vierjaarlijkse onderzoeken die dan nog wel worden gedaan. Omdat dat gewoon een specifieke groep is dan. Ja. Dus we hebben gezegd, dan gaan we de steekproefgewijze kwaliteitsonderzoek echt representatief maken. En los van de vierjaarlijkse onderzoeken uitvoeren. Daar waar het wel gekoppeld kan worden, zullen we het blijven koppelen. Okay.
Goed, naar aanleiding van die boodschap nog een paar enkele vragen. Er komt ook uit naar voren, hè, dat zeg je net, dat je minder VAO's gaat doen. Dus ja, neem maar aan, bij besturen met een laag of nagenoeg geen risico ligt dan voor de hand. Hè. Welke definitie hanteert de inspectie voor een laag of eigenlijk nagenoeg geen risico?
Ja, we hebben dan geen vaste normen of zo voor. Maar we hebben een jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse die we uitvoeren. Doen we elk jaar. Mm-hmm. En dat is op basis van verschillende indicatoren. Denk aan de onderwijsresultaten, aan de financiële kengetallen. Als er onderzoeken over veiligheid zijn. Ook signalen of meldingen die bij de inspectie binnenkomen. Dat is een uitgebreid model. En op basis daarvan bepalen wij of het wel of niet een laag of middel risico is.
Wat je net hebt verteld aan informatie, kunnen bestuurders ook nalezen?
Ja, het staat uitgebreid op de website over de jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse. Als ze daarop zoeken, kunnen ze het vinden. Ja.
We zullen de link naar de desbetreffende pagina van de website ook na het webinar nogmaals beschikbaar stellen. Dat is wel zo makkelijk. Een andere vraag gaat over bestuursgericht toezicht, Annelies. SKO's zijn nu losgekoppeld van die VAO's. Maar de inspectie doet ook bestuursgericht toezicht. Is die werkwijze van die SKO's niet strijdig met bestuursgericht toezicht?
Nou ja, wij hebben een wettelijke taak en een verantwoordelijkheid om op instellingsniveau en op stelselniveau onderzoeken te doen. We hebben de afgelopen jaren ons heel erg gericht op bestuursgericht toezicht. Dat heeft ook heel veel positieve resultaten teweeg gebracht. Ik denk dat de kwaliteit van bestuur over het algemeen voldoende is. Maar we zijn wel een beetje het zicht verloren op wat er nu echt in die opleidingen gebeurt. En wat er echt in de klas en in het onderwijs gebeurt. En dat willen we graag toch weer wat meer gaan doen. Dus de balans, stelsel, besturen en opleidingen, die willen we weer wat in evenwicht brengen.
Ja, en wat doet de inspectie dan toch zicht te houden op dat bestuursniveau?
We blijven met de jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse kijken naar de risico's die we zien. En mochten we daaruit toch een bestuur naar boven komen waarbij we denken, hey, misschien is daar toch wat aan de hand. Dan zullen we dat natuurlijk eerst zelf met een expertanalyse onderzoeken. En vervolgens met een gesprek met het bestuur om te kijken of er echt wat aan de hand is. Maar we blijven ze wel volgen.
Ja, blijven ze wel volgen. Goed. Dan tot slot jaargesprekken. Afgelopen 2 jaar zijn er naast de VAO's en bestuursgesprekken ook jaargesprekken met een bevoegd gezag geweest. Naar aanleiding van een pilot en waardevolle gesprekken is besloten om door te gaan met de jaargesprekken. Gaan die ook in 2024 door?
Gezien onze prioritering en het werk wat er allemaal ligt, hebben we gezegd dat we in 2024 de jaargesprekken niet gaan doen.
Oké, dat is helder. Voordat we dit onderdeel afsluiten... Nog iets toe te voegen? Nog iets laten liggen?
Nee.
Noodkreet? Hartkreet?
Nee.
Nou, dankjewel voor je toelichting tot zover, Annelies. En veel succes met je prachtige baan als directeur MBO en HAO. Ook aan tafel zit inmiddels mijn volgende gesprekspartner. Dat is Karin Steiger. Karin, welkom. Je bent inspecteur bij de inspectie bij de sector MBO. En wat is jouw rol bij die... steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken MBO?
Mijn rol is projectleider voor de SKO's binnen het MBO. Dat betekent dat ik een groep aanstuur die ervoor gaat zorgen dat we startklaar zijn om die SKO's te gaan uitvoeren. Nou, dan moet je denken aan de ontwikkeling van diverse instrumenten, processen bewaken en ontwerpen en het verzorgen van scholing.
Dan worden de spin in het web en dan hebben we de juiste persoon aan tafel. Laten we iets dieper op die SKO's eens even inzoomen. Het zijn steekproefsgewijze onderzoeken. Kun je iets vertellen over de steekproef?
Ja, de steekproef gaat bestaan uit 400 opleidingen die we gaan spreiden over 4 jaar. Dat betekent dat we 100 opleidingen per jaar gaan onderzoeken. De steekproef is representatief voor de sector. Wordt op opleidingsniveau getrokken waarbij de leerweg ook een variabele is.
Oké. En kun je iets zeggen over bekostigde en niet bekostigde instellingen?
Ja. We gaan beginnen in 2024 bij de opleiding van de bekostigde instellingen. De opleiding bij de niet bekostigde instellingen gaan worden later in het laatste stadium toegevoegd. Wanneer exact, dat weten we nog niet.
Okay. Kun je ook iets vertellen over de inhoud van het onderzoek?
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. We gaan alle standaarden onderzoeken, behalve vervolgsucces, dat is OR3. Okay. Op deze manier kunnen we ook de opleidingen gaan beoordelen. En dat sluit weer aan bij het doel van de SKO's, wat Annelies net al heeft uitgelegd. Mm-hmm. Dat we weer zicht willen krijgen op de onderwijskwaliteit bij de opleidingen, waarmee we weer een betere balans krijgen in ons toezicht op stelselniveau, op bestuursniveau en op opleidingsniveau.
Ja. Een aantal jaar geleden, Karen, toen hebben we ook al bij MBO vaker opleidingen onderzocht. Kun je aangeven wat het verschil is met vroeger?
Ja, het grootste verschil zit erin dat vroeger niet alle standaarden werden onderzocht. Per jaar werd bepaald welke standaarden, vaak gekoppeld aan een themaonderzoek. En er kon zelfs per instelling verschillen welke standaarden we onderzochten. Nou, dat zorgde ervoor dat de onderzoeken niet onderling vergelijkbaar waren. De manier waarop we het nu gaan doen, kunnen we ook de oordelen gaan vergelijken.
Okay. Mooi, ja. Mooi. Kun je ook nog iets zeggen over hoe zo'n SKO er dan uitziet?
Ja, we gaan. Het onderzoek zelf wordt over anderhalve dag verdeeld, circa anderhalve dag. Mm-hmm. Daarin gaan we in gesprek met diverse groepen, studenten, examencommissie, docenten, begeleiders en natuurlijk het opleidingsmanagement. En we gaan ook weer lessen bezoeken.
Mooi. En dan misschien wel een interessante vraag. Kan daar ook herstelonderzoek uit voortkomen?
Ja, als het nodig is gaan we ook herstelopdrachten / herstelonderzoeken uitvoeren.
Ja. Oké, okay, mooi. Wellicht voor besturen en contactpersonen interessant. Wanneer gaan die hier iets van horen of iets van merken?
Nou, de eerste besturen hebben al wat gehoord. Die hebben een aankondigingsbrief al ontvangen. We gaan ongeveer 8 weken voor de uitvoerdata gaan we de aankondigingsbrieven versturen. En dat is het moment dat de besturen er iets van horen.
Oké, nou dat lijkt me voldoende helder. Laten we eens even kijken of er vragen binnen de chat binnen zijn gekomen. Of daar wordt druk gebruik van gemaakt. De eerste vraag gaat nog even over de steekproef, Karin. Je zei dat die representatief is. Wat verstaan jullie onder representatief?
Representatief voor de sector, dat betekent dat alle opleidingen binnen de instellingen, binnen de CREBO's, de leerwegen, representatief zijn voor de volledige populatie, in dit geval alle opleidingen die er zijn.
Oké, okay. Dus er wordt geen onderscheid gemaakt in type instelling of regio?
Nee. Okay. Nee. Iedereen heeft even, of alle opleidingen hebben evenveel kans om erin te komen.
Ja, ja. Oké. Okay. Dan een vraag over de nieuwe standaard OP0.
Ja.
Maakt die ook onderdeel uit van de beoordeling?
Ja, want die is nu onderdeel van ons kader. Ook die gaan we onderzoeken, maar die gaan we nog niet beoordelen.
Oké. Okay. Nee. Prima. Dan, volgens mij hebben we ook mensen vanuit de overzeese gebieden, want er komt de vraag over, gaan de SKO's in het Caribisch Nederland ook door? Gaan die daar ook plaatsvinden?
Een hele interessante vraag. Weet ik eerlijk gezegd niet, dus die gaan we even bewaren en daar komen we in de Q&A op terug.
Prima. Er is ook een vraag, en misschien kun je daar iets over toelichten, die zegt waarom worden de SKO-resultaten niet op instellingsniveau gepresenteerd?
De SKO-resultaten op instellingsniveau gepresenteerd voor wie? We gaan op...
Ja, want je hebt net wel verteld, dat wordt wel geoordeeld over de opleidingen, dus die zijn op instellingsniveau.
Die zijn op instellingsniveau per opleiding.
Kun je iets vertellen over de resultaten van de totale steekproef? Hoe gaan jullie daarmee om?
Qua rapportage. Mm-hmm. We gaan elk jaar een rapportage maken. Alleen het eerste jaar hebben we het nog maar over 100 opleidingen. Dus wat we dan rapporteren is nog niet representatief. Pas na 4 jaar kunnen we eigenlijk aangeven wat we hebben gezien. En dat is dan representatief voor de hele populatie van opleidingen.
Oké. Okay. MBO heeft ook heel veel geïnvesteerd in kwaliteitszorg, systematiek de afgelopen jaren. Zo wordt er gereageerd op de chat. En zijn bezig met een zelfstandig kwaliteitsnetwerk en zelfstandige kwaliteitszorgsystemen. De ruggengraat daarvoor was het bestuurlijk toezicht, hè? Dat hebben we net ook besproken. En de vraag is nu, het lijkt wel of we 6 jaar teruggaan in de tijd. Vind je dat ook?
Zal ik daarop reageren? Nou ja, kijk, we hebben ons erg focus gelegd op bestuursgericht toezicht. Ik heb al aangegeven, daar hebben we mooie resultaten bij mee bereikt. Het niveau van de bestuur is voldoende over het algemeen. Maar nogmaals, we hebben wel zicht verloren op wat er in de opleidingen gebeurt. En ook daar hebben wij een rol en een taak. En natuurlijk, ik ken over het kwaliteitsnetwerk. Ik weet dat ze daar hele mooie dingen aan het doen zijn. Hè, om mooi met de proeftuinen en de pilots. Mm-hmm. Maar dat doet niet af aan wat wij als toezicht, onze eigen rol en taak. Het kwaliteitsnetwerk is heel erg bezig met de kwaliteitszorg binnen de instellingen. Het goede voor de student. Vind ik echt prachtig wat ze daar aan het doen zijn. Maar wij zijn inspectie en wij hebben een toezichtstaak. Ja. Dus dat hebben we ook te doen.
Ook te doen. Dat is helder. Goed. De laatste vraag die ik hier nog even naar binnen zie komen, dat is een vraag over leerwegen. Maakt OVO ook deel uit van de steekproef?
Ja, die zou ook in de steekproef kunnen komen.
Ja. Ja. Nou, dat was een kort vraag en een kort antwoord. Dank je wel. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor jullie toelichtingen. We kijken nog wat er in de chat uitkomt. Ik hoop dat u deze onderwerpen in ieder geval goed heeft kunnen meekrijgen. Dan gaan we over naar het volgende onderwerp en dat is pijlrekenen. Goed, Sanneke, welkom. Welkom aan tafel. Je bent onderzoeker bij de directie kennis van de inspectie van het onderwijs. Wat is jouw betrokkenheid bij pijlonderzoeken?
Ik ben projectleider uitgaven voor de peilingsonderzoeken in het VO en MBO.
Oké, nou dan zitten we met een goede persoon aan tafel. Misschien als eerste een belangrijke vraag, wat zijn pijlonderzoeken?
Pijlonderwijs is eigenlijk een heel systeem van periodieke peilingsonderzoeken die onder regie van de inspectie in het onderwijs worden uitgevoerd. En pijlonderzoeken gaat men de kennis en vaardigheden van leerlingen en studenten na in het onderwijs. En sinds 2015 wordt dat gedaan aan het einde van het primair onderwijs. En sinds 2020 ook aan het einde van het speciaal onderwijs en in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs.
Okay.
En daar wordt nu het MBO aan toegevoegd.
Ja, misschien kan je nog iets zeggen over de resultaten van die onderzoeken. Hoe gebruiken jullie de resultaten van pijlonderzoeken?
Pijlonderwijs is eigenlijk bedoeld om te kijken wat de kennis en de vaardigheden van leerlingen en studenten zijn. En dan een dialoog aan te gaan om te kijken wat kan er beter en hoe moet het beter soms.
Helder. Inderdaad, nu eens even overstappen naar pijlrekenen voor het MBO. Die zijn nieuw voor het MBO, pijlonderzoek überhaupt. En dan beginnen we met rekenen. Wat is de aanleiding om met pijlrekenen te beginnen, Sanneke?
Nou, onderzoek laat zien dat er wat zorgen zijn over het niveau van de basisvaardigheden van leerlingen in het funderend onderwijs. Mm-hmm. De aansluiting met het vervolgonderwijs wordt daardoor ook moeizaam. En ook uit het MBO krijgen we signalen dat instromende studenten eigenlijk nog onvoldoende beheersing van de basisvaardigheden hebben. En in de kaderbrief van de minister Dijkgraaf heeft hij de aanpak aangegeven hoe hij die basisvaardigheden in het MBO wil versterken. En een onderdeel daarvan is het monitoren van de basisvaardigheden.
Ja, ja. Ja. Onderzoeken jullie dan rekenen in alle vierde jaren van het MBO?
In niveau 2, 3 en 4 en in BOL en BBL gaan we dat onderzoeken.
Oké, dat is heel breed.
Heel breed, ja.
Kun je iets vertellen over de tijdlijn van pijlrekenen?
Ja, er staat in maart zal er een consortium aan de slag gaan, want de inspectie doet niet zelf het onderzoek, maar die voert de regie. Mm. In maart zal dat consortium aan de slag gaan met de instrumentontwikkeling, dat wil zeggen de toetsen gaan maken en de achtergrondvragenlijsten. En dan in januari voorjaar 2025, dan wordt er geworven voor het hoofdonderzoek, mm-hmm. dat in oktober, november 2025 plaats zal vinden.
Okay. En wanneer verwacht je dan resultaten?
Eind 2026 komt er een technisch rapport van het consortium. Dan gaan wij, de inspectie gaat in gesprek met onderwijsprofessionals om die resultaten te duiden. Om te zien wat we daarmee moeten, wat kunnen we ermee, welke suggesties kunnen we doen. En daar schrijven we dan een rapport over en over de resultaten natuurlijk. En dat komt in de zomer 2027.
Dus al met al nog een lange weg te gaan, maar ook wel een heel zorgvuldige weg zo te horen. Jullie hebben al eerder een keer een regiobijeenkomst gehouden. Kun je zeggen wat de eerste reacties waren op die regiobijeenkomst?
Het was een regiobijeenkomst van de MBO-raad. En we werden gevraagd om daar ook iets te vertellen over dit voorgenomen peilonderzoek. In eerste instantie was men geschrokken van de term stelselbeeld. Wat wij bedoelen daarmee is dat we een landelijk beeld gaan schetsen van de vaardigheden en leerlingen die instromen in het eerste verblijfsjaar van het MBO.
Ja, oké. Misschien voor nu even voldoende voor jouw eerste toelichting. Wellicht zijn er mensen die hier vragen over hebben. Stel ze gerust in de chat. Als ik zo dadelijk andere onderwerpen besproken heb, dan komen we terug eventueel met vragen over onderzoeken peilrekenen. Dus dank tot zover. Ook aan tafel zit Femke Stuitzijk. Femke, welkom.
Ja, dankjewel.
Je werkt bij de afdeling stelsel van de directie MBO. Met jou bespreek ik twee onderwerpen. De innovatieve vormen van BPV en fusies in het MBO.
Ja.
Als eerste, waar houdt de afdeling stelsel zich mee bezig? Want daar werk je bij de directie. Wat doet de afdeling stelsel?
Ja, leuk dat je dat vraagt. Zoals de naam van onze afdeling wellicht al doet vermoeden, houdt de afdeling stelsel zich bezig met het stelseltoezicht. En in het toezicht richten we ons natuurlijk altijd op de kwaliteit van het onderwijs. En dan ook met name op de context waarbinnen besturen en scholen hun werk doen. We spreken dan ook wel over het onderwijsstelsel als geheel. En ja, het is ook onze wettelijke taak om op stelselniveau te reflecteren op de kwaliteit van het stelsel. Ja, en als onderdeel daarvan, als toezichthouder, geven we dus aandacht aan bedreigingen en kansen, specifieke onderdelen van het stelsel of groepen studenten. En als toezichthouder moeten we daarom dus ook weten wat de ontwikkelingen zijn van het onderwijs. En als er iets bijvoorbeeld niet goed gaat, is het ook onze taak om de samenleving daarover te informeren.
Okay.
En dat proberen we in ons werk zo goed mogelijk te doen. Dat doen we ook door een goede omschrijving te geven van de kwaliteit van het onderwijsstelsel. Dat doen we aan de hand van de kernfuncties van het onderwijs. Dat is ons uitgangspunt. Dat is dan kwalificatie, socialisatie, allocatie en waaronder ook selectie en gelijke kansen. Om zo goed mogelijk omschrijving te geven, werken wij in onze afdeling met meerjarenprogramma's. Zo hebben we meerjarenprogramma governance, meerjarenprogramma gelijke kansen, ook meerjarenprogramma onderwijs en arbeidsmarkt. Dat sluit ook mooi aan bij die kernfuncties. En van hieruit willen wij telkens stilstaan bij belangrijke ontwikkelingen ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. En vanuit de programma's proberen we dan dus ook met stelselonderzoeken, waar ik zo meteen twee stelselonderzoekers nader zal toelichten, proberen we zo goed mogelijk beeld te krijgen van het onderwijsstelsel en dan de sector MBO. Dat in een notendop.
Dat is een mooie notendop. Ja. Je zei net al een mooi bruggetje naar twee onderzoeken die we ook vandaag hier bespreken. En het eerste onderzoek is innovatieve vormen van BPV.
Ja.
Kun je zeggen wat de aanleiding is voor dat onderzoek?
Zeker. Binnen het MBO is de beroepspraktijkvorming of de BPV een heel belangrijk onderdeel van de opleiding. We zien ook dat het een belangrijk thema is bijvoorbeeld op de werkagenda van OCW. Ook het stagepact benadrukt het belang van stagebegeleiding. Dus enerzijds is het een heel belangrijk onderwerp. Anderzijds zien we ook bijvoorbeeld uit de resultaten van de BPV-monitor dat de stagebegeleiding nog niet overal voldoende is voor studenten. Okay. Dus dat baart ook zorgen. Ook zien we nog ontwikkelingen waar leerwerkbedrijven te maken hebben met personeelstekorten. Nou, dat geeft natuurlijk ook extra druk op de begeleiding voor die studenten. Okay. En vanuit ons instellingsonderzoek weten we dat Soms ook als een reactie daar, op die situatie, maar dat er steeds meer verschillende vormen zijn van BPV.
Okay.
Die aangeboden worden.
En wat is dan jullie doel met betrekking tot het onderzoek?
Ja, nou ja, we hebben dus nog onvoldoende in beeld hoe opleidingen omgaan met vernieuwende vormen van BPV. Dus een doel is om te weten te komen welke vernieuwende vormen van BPV er allemaal allemaal aangeboden worden in het onderwijs. Ja, en wat natuurlijk ook de gevolgen daarvan zijn. En dan met name op de begeleiding van studenten. Dus in eerste instantie willen we graag inventariseren welke vormen er allemaal zijn. Maar het is niet alleen maar gericht om initiatief in kaart te brengen. Maar we willen ook wel graag concreet weten op welke manier dat dan wordt ingevuld.
Okay.
Dus ja, de doelstelling van het onderzoek is dan vervolgens om te kijken welke kansen hebben vernieuwende vormen van BPV. Maar ook welke risico's hieraan verbonden zijn. Ja, en met het oog op de begeleiding aan de studenten.
Ja. Ja. Het onderzoek staat voor 2024 gepland. Kun je iets vertellen over de uitvoering?
Ja, het onderzoek is verkennend. We willen dan ook, dus dat zal eerst verkennend zijn. En we willen dan graag spreken met interne en externe partijen. Intern met inspecteurs en extern met partijen zoals bijvoorbeeld de NRTO, de SPB, denk aan de commissie BPV of de practoraten, die zich dus ook bezighouden met vernieuwende vormen van BPV. Ja, we zijn ook nog wel op zoek dus naar interessante casussen.
Oké, wat zou een interessante casus kunnen zijn? Waar ben je dan naar op zoek?
Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Interessante casussen zijn casussen in ieder geval instellingen en opleidingen die bekend zijn of ook een antwoord hebben op de problematiek rondom de begeleiding, personeelsdruk, personeelstekorten bij het bedrijfsleven. En hoe zij dan daarmee eigenlijk hun BPV anders inrichten dan traditioneel.
Oké. Okay. Dat is misschien een mooie gelegenheid om een oproep te doen aan u, als u zit te kijken en te luisteren. Als u een interessante casus heeft die past bij de beschrijving zoals Femke die net had. En als u denkt van, wij hebben wel een antwoord op de signalen en de zorgen die er zijn. Laat het dan weten in de chat, dan kan het onderzoeksteam contact met u opnemen. Tot slot nog een laatste vraag ten aanzien van dit onderwerp. Kun je iets vertellen over de planning van het onderzoek?
We beginnen eerst met een verkennend onderzoek. En dat loopt dan eigenlijk tot volgend jaar zomer. En op basis van de resultaten plannen we vervolgonderzoek. Dus ja, dat betekent eigenlijk ook nog dat bestuur of instellingen niet heel direct meteen met ons te maken hebben. Maar dat
duurt nog even.
Ja, duurt dus nog even.
Goed. Tot zover eventjes de vraag over dit onderzoek.
Ja.
Tot slot het laatste onderwerp van vandaag. Dan gaan we naar praten over fusies in het mbo. Dat bespreek ik ook met jou.
Ja.
Er zijn best wel wat fusies in het mbo. Is dat ook de reden voor het onderzoek?
Zeker. En er zijn inderdaad wel heel veel fusies. Want als we kijken naar 2017, dan zagen we eigenlijk dat er nog 66 door de overheid bekostigde instellingen waren in het mbo. En momenteel staat de teller geloof ik op 55. Ja.
Dat is inderdaad wel stukken minder.
Die hoeveelheid fusies heeft gewoon een enorme impact op het stelsel.
Oké, kun je dat iets toelichten?
Dat geeft de aanleiding voor ons ook om dus onderzoek te doen. Want we zien eigenlijk dat fuseren zowel kansen als risico's voor de onderwijskwaliteit biedt. En ja, deze worden duidelijk in bestaande literatuur, maar ook uit gesprekken die wij hebben gevoerd met inspecteurs van ons bij de inspectie en ook de afdeling rekenschap. En zij geven aan dat ze verschillende risico's zien bij fuserende onderwijsinstellingen. Zo zien inspecteurs bijvoorbeeld specifiek direct na een fusie dat gewoon de complexiteit van het afstemmen van processen en systemen, dat veelal leidt tot gebreken in de informatieverstrekking en aan begeleiding van studenten.
En daarmee met de kwaliteit van het onderwijs.
Ja, en dus dat geeft voor ons aanleiding om dat verder te onderzoeken.
Ja. Zijn er ook dingen die je nog niet weet?
nou ja, hoewel inspecteurs wel de risico's die ik bijvoorbeeld net noemde ook wel herkennen, ja, geven zij wel aan dat hun zicht op samenwerkingen die resulteren in een fusie, dat zicht juist nog heel erg beperkt is. En voornamelijk ook beperkt in de periode voor een fusie en in de eerste periode na een fusie. Dus zeg maar in de eerste 2 jaar. Ze weten eigenlijk niet in welke mate er risico's zijn. Weten ook niet precies wat zijn nou eigenlijk de kritieke momenten in het fusieproces. En of die dan een kans vormen of een risico zijn voor de onderwijskwaliteit. Dat we dit ook niet weten, dat komt ook wel omdat de inspectie rond een fusie ook afstand houdt van de instelling. En dat heeft er alles mee te maken dat er ook een andere toezichthouder is die de fusie beoordeelt. Mm-hmm. Dat is de commissie macro-doelmatigheid, het CMMBO. En deze commissie toetst dus de fusie voordat die daadwerkelijk plaatsvindt. Maar het CMMBO kijkt bijvoorbeeld wel heel beperkt naar wat is nou eigenlijk de kwaliteit van de doelstellingen die fuserende partijen hebben. Ze hebben ook beperkte bijbehorende kwaliteitsindicatoren. Ze kijken ook niet naar de toetsbaarheid van doelstellingen. En bovendien is ook na de toetsing aan de voorkant is er vaak ook geen moment meer om later nog eens terug te kijken van wat hebben we nou met z'n allen bedacht en hebben we dat ook gerealiseerd. Dus dat. En het CMBO kijkt natuurlijk ook niet naar wat betekent nou die fusie voor het MBO-stelsel. Dus dat geeft ons ook een goede aanleiding om een stelselonderzoek uit te voeren.
En kun je iets vertellen over het doel van het onderzoek?
Ja, het doel dat ten grondslag ligt aan het onderzoek is eigenlijk om de balans op te maken na 10 jaar schaalvergroting als gevolg van fusies in het MBO. Daar willen we meer inzicht in, ook om ons gewoon als toezichthouder te kunnen verhouden tot deze ontwikkeling en de consequenties daarvan.
Ja, ja. En kun je ook aangeven hoe besturen daarmee te maken krijgen? Want zij voeren die fusies uit. Kun je iets vertellen over hoe zij daarmee te maken krijgen?
Zeker. In 2024 in ieder geval beginnen we eerst met een vooronderzoek om tot een goede afbakening te komen en ook tot goede onderzoeksvragen verder. En dat vooronderzoek is eigenlijk een eerste fase en bestaat onder andere uit verdiepende gesprekken. Dus onder andere bijvoorbeeld met de commissie macro-doelmatigheid, maar ook met bijvoorbeeld bestuurders die te maken hebben gehad met fusies. En na die fase zullen we dan verder ook het hoofdonderzoek verder inrichten, opzetten en uitvoeren.
Ja, helder. Ja. En je zei dit is een stelselonderzoek, hè? Je gaat kijken naar het stelsel. Kun je iets vertellen over wat er gebeurt als het onderzoek is afgerond?
Ja, wanneer we een antwoord hebben op de hoofd- en deelvragen, als we daar een antwoord op hebben gekregen, dan gaan we dat nog, de uitkomsten in ieder geval spiegelen aan het veld. Dat willen we dan graag doen door middel van ronde tafelgesprekken met bestuurders, onder andere. Ja, en terzijner tijd zullen zij dan uiteraard daar ook van op de hoogte gebracht worden. Maar ik verwacht dat dat niet eerder zal zijn dan de zomer van 2025.
Okay. Dat is dan nog even wachten.
Ja.
Je bent zelf betrokken bij dit onderzoek.
Ja, klopt.
Heb je er zin in?
Ja, zeker heb ik er zin in. Ik denk dat het gewoon een hele mooie kans biedt om terug te kijken en ook om vooruit te kijken. Want het MBO is nog niet uitgefuseerd.
Nee, dus, mooi. Ja. Goed. Laten we eens even kijken of er vragen in de chat zijn binnengekomen. Een vraag voor jou, Femke. Als we het hebben over innovatieve vormen van BPV, daar gaan de vragen over. Aan wat voor vormen van innovatieve BPV moet je dan denken?
Ja, dat is een goede vraag. dat is ook meteen eigenlijk een onderdeel van het onderzoek. Dat willen wij ook graag eigenlijk te weten komen. Van wat voor vormen zijn er nu eigenlijk allemaal precies? Of wat voor vernieuwende vormen zijn er? Want daar hebben wij dus ook nog niet een goed beeld bij. Maar we weten dus uit het instellingsonderzoek dat er toch echt wel vernieuwende initiatieven gaande zijn. Dus
er zijn verschillende vormen van De diversiteit van de traditionele BPV zoals we die vroeger kenden, die is aan het verschuiven. En jullie hebben eigenlijk behoefte aan te zeggen van ja, wat zijn nou andere manieren waarop een BPV wordt ingericht?
Ja.
Om een antwoord te geven op de problemen van begeleiding, personeelstekort.
Ja, ja, klopt.
Een vraag over pijlrekenen, Sanneke. Er lijkt een relatief wat groter gat te zitten tussen het laatste pijlrekenenonderzoek in het VO en het eerste in het MBO. Kun je dat toelichten?
Pijl is in VO is speciaal in het tweede leerjaar, omdat ze dan nog allemaal in het brugklas zitten. Dus echt zo dicht mogelijk halverwege het VO. En dan aan het einde van het VO heb je natuurlijk het eindexamen. En dan pas stromen ze een aantal door naar het MBO. En we willen vooral aan het begin van het MBO, omdat het natuurlijk een hele diverse populatie is. Dus het zijn niet alleen VMBO'ers, nee, HAVO, VBO'ers, maar ook uit andere opleidingen of uit het werk.
Ja.
Dus het is een hele diverse populatie en die willen we goed in kaart kunnen brengen.
Dus daarmee is het startpunt in het beroepsonderwijs misschien wel belangrijker dan het vertrekpunt uit het voortgezet onderwijs.
Ja.
Oké, helder. Ik kijk nog eventjes, nog een vraag over pijl. Rekenen. Wie worden er precies benaderd bij pijlrekenen? Kan je daar iets over zeggen?
Waarschijnlijk, ik kan het nog niet helemaal zeker zeggen, want het consortium gaat uiteindelijk bepalen hoe ze dat gaan doen. Mm-hmm. Dus dat is aan het consortium. Maar in principe worden opleidingen benaderd uiteindelijk.
Oké, opleidingen. Dus hebben we het over teams of over docenten?
De opleiding wordt benaderd en daarbinnen wordt dan een groep studenten gevraagd om de toets te maken, maar ook een vragenlijst. En ook de docenten wordt gevraagd, die rekenen geven, wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. En ook het projectmanagement.
Okay.
Het management. Ja.
Oké, okay, helder. Eens even kijken, er komen hier nog wat andere vragen binnen. Een vraag toch over, we jumpen een beetje van het ene onderzoek naar het andere onderzoek, maar dat houdt het wel gevarieerd. Een vraag over fusies, Femke. Even kijken, wordt er bij het fusieonderzoek ook gekeken naar de mensen die erbij betrokken zijn? Bijvoorbeeld de medewerkers?
Dit raakt natuurlijk aan de verdere afbakening van ons onderzoek. Zijn we ook aan het kijken. Maar ik kan me heel goed bij voorstellen dat we ook, ook zeker medewerkers zullen spreken.
Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat de fusie ook impact heeft op medewerkers, op de kwaliteit.
Die zullen je
als docent moet verhouden in een nieuwe organisatie.
Ja, bij een fusie ontstaat natuurlijk ook opeens een hele nieuwe organisatiecultuur. En dan moet je maar weer opnieuw je weg zien te vinden. Dus medewerkers zijn heel belangrijk om ook zeker te spreken.
Goed.
Ja.
Eens even kijken. Nog een vraag die uit de chat naar voren komt. Waarom doet OCW dit onderzoek eigenlijk niet?
Oh, ja.
Ja, het is een heel platte vraag misschien, maar wel helder.
Zeker een hele goede vraag. OCW houdt zich ook zeker bezig met fusies in het MBO. Dat vinden ze ook zeker een heel belangrijk onderwerp. Maar OCW kijkt natuurlijk wel meer vanuit die beleidsmatige kant naar fusies en wat ook de ontwikkeling dan betekent voor het MBO. En als toezichthouder kijken we toch met de toezichtsbril en stellen we eigenlijk steeds de vraag van of stellen wij ook de juiste vragen om vanuit het toezicht antwoord te krijgen op die onderwijskwaliteit. En wat doet de fusie nou met de onderwijskwaliteit? Dus het is net even een andere blik. Maar zeker zijn wij ook met OCW daarover in gesprek. Ja. Dus,
het is eigenlijk wat Annelies al eerder in het begin zei. We hebben een onafhankelijke taak om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen. En dat doen we door middel van dit onderzoek. Dragen we daar ook aan bij.
Ja, zeker.
Ja. Nog wel een vraag. Gaan jullie ook oordelen over fusies?
Nee, we gaan niet oordelen over fusies. Het is een verkennend onderzoek. En het eindoordeel, eigenlijk daar gaat de minister over. Hè, of althans, vanuit het advies vanuit het CM-MBO.
Oké. Okay. Dus geen oordelen
daarover van.
Maar wel de informatie wordt wel gebruikt.
Ja.
Dan krijg ik nog een vraag binnen over SKO's. Karin zit momenteel niet meer aan tafel. De vraag is, worden alle SKO's voor 2024 in één keer aangekondigd of komen er meerdere aankondigingen per kalenderjaar? Ik kan me herinneren dat Karin, ze zit nu niet aan tafel, dus als ik lieg, dan lieg ik in commissie, maar we zullen het in de uitvoering en in de Q&A die we rondsturen nog duidelijk maken. Maar volgens mij is het zo dat er 8 weken voor aanvang van het onderzoek instellingen worden geïnformeerd. Dus dat betekent dat u tailor-made een uitnodiging krijgt om voor een bezoek van de inspectie. Daarmee komen we eigenlijk, dat was de laatste vraag, komen we eigenlijk aan de laatste ronde van dit webinar. We zijn toe aan een slot. Ik wil jullie, Sanneke en Femke, maar ook Annelies en Karin nogmaals hartelijk danken voor jullie toelichtingen. Maar ook de collega's op de achtergrond. Bij de chat waren dat Renske Willems en Soufiane Ayem. De afdeling communicatie, Ria van Voorde en Mirjam Visser. De projectondersteuning was in handen van Deborah Lassoet. Dankjewel, Deborah. En techniek waren Timo Verhofstadt en Adriaan de Koning. Rest mij u te bedanken voor uw aandacht en interesse in dit webinar. En voor het stellen van uw vragen. En wellicht tot de volgende keer. En vanaf deze plek wens ik u namens onze collega's goede feestdagen. En een onderwijsrijk jaar in 2024 toe. Dank u wel.